Gemeente, wat we zochten zingen van Psalm 84 en daarvan het vijfde vers. O God die ons ten schilde zijt en ons voor alle ramp bevrijdt, aanschouw toch uw gezalfde koning. Eén dag is in uw huis mij meer dan duizend waar ik u ontbeer. Ik wou liever in mijn bonds Gods woning een dorpelwachter dan gewend aan de ijdele vreugd in z'n boze tent. Psalm 84, het vijfde vers. Er zal worden gelezen uit Gods woord uit 2 Samuel 2. Tweede boek van Samuel, tweede hoofdstuk vanaf het tweede vers tot vers 11. Alzo toog David derwaarts op, als ook zijn twee vrouwen, Ahinoam, de Israëlitische, en Abigail, de huisvrouw van Nabal, de Karmeliet. Ook deed David zijn mannen optrekken die bij hem waren en iegelijk met zijn huisgezin. En ze woonden in de steden van Hebron. Daarna kwamen de mannen van Juda en zalfden al daar David tot koning over het huis van Juda. Toen boodschapte zij David zeggende, het zijn de mannen van Jabes en Gilead die Saul begraven hebben. Toen zond David boden tot de mannen van Jabes en Gilead en hij zeide tot hen, gezegend zijt gij de Heere, dat gij deze weldadigheid gedaan hebt aan uw Heer, aan Saul, en hebt hem begraven. Zo doen u de Heere aan uw weldadigheid en trouw, en ik ook, ik zal aan u dit goede doen, terwijl gij deze zaak gedaan hebt, en laat uw handen sterk zijn en dapper, terwijl uw Heer Saul gestorven is. En ook hebben mij die van het huis van Juda tot koning over zich gezalfd. Abner, nu de zoon van Ner, de krijgsoverste die Saul gehad had, nam Isboset, Sauls zoon, en voerde hem over naar Manaim. En maakte hem tot koning over Gilead en over de Asherieten en over Jezreel en over Ephraim en over Benjamin en over gans Israël. 40 jaren was Isboset, Sauls zoon, oud, als hij koning werd over Israël en hij regeerde het tweede jaar. Alleen die van het huis van Juda volgde David na. Het getal nu der dagen die David koning geweest is te Hebron over het huis van Juda is 7 jaren en 6 maanden.
Onze hulp en onze verwachting zij in de naam des Heren die den hemel en de aarde gemaakt heeft. Van dien God die trouwe houdt tot in der eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Genade, barmhartigheid en vrede worden u geschonken of rijkelijk vermenigvuldigd van God den Vader en Christus Jezus den Heere door den Heilige Geest. Amen. Zoeken we nu het aangezicht, Heer. Heere, ge zijt gisteren, heden, dezelfde tot in eeuwigheid toe. Hoe veranderlijk het leven ook zijn kan. En welke gebeurtenissen er ook plaatsvinden. Ja, langs welke wegen gen ook uw kinderen komt te leiden. In hoogten en in diepte. In licht en in duisternis. Zo genoten, zo toegesloten. S'avonds geween, s'morgens gejuich. Maar gij, die de eeuwen acht als uren, zult geen verandering verduren. Dat is de troost, Heer, in het leven van de uwen, in het leven ook van uw kerk op aarde, want u hebt beloofd dat de aarde vol zal worden van de kennis des Heren. Uw woord er loopt zeer snel. Het zal doen hetgeen dat u behaagt. De wateren vloeiend vanuit de dorpel van het huis des Heren. Ze zullen komen tot in de dode zee toe. Het zullen zwemmingen worden naar het woord uw beloften, want uw huis moet vol worden. En daar heeft nu die vijand boog en schild en vurige pijlen of verspild. Want u bent een God die doorgaat om uw eigen koninkrijk te bouwen. Door het rumoer van de volken en de strijd van de mens. En ook de weerstand in het leven van mensenkinderen. U zult in uw overwinnend en overmogend vermogen, zult u waarmaken, gij hebt mij overmocht, ge zijt me te sterk geworden. En ik ben overmocht geworden. De prijs die uw gezegend lam Gods wilde opbrengen, in de gehoorzaamheid aan de eis van uw vader, ze was volkomen, daar mocht geen penning bij. Er kon geen penning af. U hebt uw gemeente verkregen door uw bloed. Ze zijn de uwe krachtens, de gave van uw vader. Waarvan u zelf getuigenis gaf, ze waren uwe, hebt ze mij gegeven. En niemand uit hen is verloren gegaan dan de zoon der verderfenis. Heer, eenmaal hebt u uitgesproken, het is volbracht. Dat is doorgedrongen tot in het binnenste heiligdom. Daar is de eeuwige bevrediging verleend. Maar het is ook doorgedrongen in de harten van uw keurlingen op aarde. Om dat te mogen beluisteren, dat het volbracht is. Heer, en ook hierin moet uw kerk leren leven. Uit de bron van die genade. En hoe dichter bij die bron, hoe rijker ook de openbaring zijn zal. Wanneer we vanavond hier zijn, is dat naar uw lieve raad. U gaat door om door de dwaasheid van de prediking zalig te maken. Om uw kinderen te voeden uit uw getuigenis, te leiden door uw woord, te vertroosten door uw geest, heen te wijzen naar hem die blank en rood is en de banier draagt boven 10.000, die uw gemeente ook gegeven is tot volkomen zaligheid. Uw huis zal vol worden. Maar heren, we zijn vanavond ook hier in de bediening van de heilige doop. Ook nu geef je nog de tekenen van dat wonderlijke besprengen van het water dat wijst naar het bloed van het lam dat de zonde der wereld wegdraagt. Heer, u hebt als de God van de eed en de God van het verbond uw heerlijke naam willen uitbreiden ook over het zaad van de gemeente, want u zou zelfs uw sterkte grondvesten uit de mond der kinderen. En daar zou in de eeuwigheid geen zuigeling meer zijn van weinige dagen. Maar u mocht ook deze kinderen aan de ouders toebetrouwd doen opwassen. In uw bewarende trouw en bewarende goedheid dat levende leden van uw gemeente. Als toonbeelden van de vrijmacht van uw genade. Als tekenen van de onveranderlijkheid van uw goddelijk zijn, want uw naam zal worden geplant van kind tot kind. Betoont dat, Heere, ook in de vrucht naar buiten tot blijdschap van de ouders en bedeelt ze samen met die wijsheid om die kinderen op te voeden in het licht van de grote toekomst. Heere, er staat in een zo treffende formulier op ze straks voor uw aangezicht zonder verschrikking zouden mogen verschijnen en dat het nodig is en in het Rijk Gods niet anders kunnen komen tenzij dat ze van nieuws geboren worden. Wel werkt dat in wonende gezinnen, laat er ook kracht van uitgaan in het midden van de gemeente en laat het teken van het sacrament ons heen wijzen naar de onveranderlijkheid van uw eeuwig verbond. God van de eed, ontfermt u over de gemeente jong en oud, over alle noden, zorgen van hen die in ziekenhuizen zijn, die worden verpleegd, die worden verzorgd. Neemt het alles voor uw rekening en laat uw goddelijk opzicht dan ook openbaar worden naar het woord uw toezegging, dat over wat heerlijk is een goddelijke beschutting zijn zal. Bouwt uw kerk, Heer, in de dagen van donkerheid. Ook aan de einden der aarde, volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien. Die in de schaduwen van de dood verkeren, zal het licht opgaan. Zo mogen u ook te midden van alle donkerheid het licht doen zien. Heer, opdat onze ogen maar naar boven zouden zijn. Bij u zijn de uitkomsten, zelfs tegen de dood, geef harten die opmerken, ogen die zien, oren die horen, een hart dat u begeert. Kom nog eens springend op bergen, huppelend op de heuvelen, opdat u tot uw hof kwamen, aten van uw edele vruchten. Denk aan uw knechten, aan allen die u nog hebt en uw kerk dienen mogen, ontfermt u ook over de vakante gemeenten, over het gruis van uw zo hopeloos verdeelde kerk. En breng samen wat samen hoort. En geef uw knecht de eenvoudigheid in de bediening van woord en sacrament niet kan worden gemist om Jezus wil. Amen. Ik lees u nu voor het formulier om de heilige doop aan de kinderen te bedienen. De hoofdsom van de leer des heilige doops is in deze drie stukken begrepen. Eerstelijk dat wij met onze kinderen in zonden ontvangen en geboren en daarom kinderen dat storend zijn, zodat wij in het Rijk Gods niet kunnen komen tenzij wij van nieuws geboren worden. Dit leed ons de ondergang en besprengen met het water, waardoor ons de onreinheid onze zielen wordt aangewezen, opdat we vermaand worden in mishagen aan onszelf te hebben, ons voor God te verontmoedigen en onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf te zoeken. Ten tweede betuigt en verzegelde ons de heilige doop, de afwassing der zonde door Jezus Christus. Daar worden wij gedoopt in de naam Gods, des Vaders en des Zoons en des Heilige Geestes. Maar als wij gedoopt worden in de naam des Vaders, zo betuigt en verzegelt ons God de Vader, dat hij met ons een eeuwig verbond en genade oprecht ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt. En daarom van alle goed ons verzorgen en alle kwaad van ons weren, of aan onze beste keren wil. En als we in de naam des Zoons gedoopt worden, zo verzegelt ons de Zoon dat hij ons wast in zijn bloed van al onze zonden, ons in de gemeenschap zijn dood en zijn wederopstanding inlijvende, alzo dat wij van onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend worden. Desgelijks als wij gedoopt worden in de naam des Heilige Geestes, zo verzekert ons de Heilige Geest door het heilig sacrament dat hij in ons wonen en ons tot lidmate van Christus heilige wil ons toe-eigenen hetgeen we in Christus hebben, namelijk de afwassing onze zonden en de dagelijkse vernieuwing onze levens, zodat wij eindelijk onder de gemeente der uitverkorenen in het eeuwige leven onbevlekt zullen gesteld worden. Ten derde, vermitsen alle verbonden twee delen begrepen zijn, zo worden wij ook weder van God door de doop vermaand en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid, namelijk dat wij deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest aanhangen, betrouwen en liefhebben van ganse harten, van ganse zielen, van ganse gemoeden en met alle krachten de wereld verlaten, onze oude natuur doden en in een nieuw godzalig leven wandelen. En als we soms uit zwakheid in zonde vallen, zo moeten wij in Gods genade niet vertwijfelen, nog in de zonde blijven liggen, overmis de doop een zegel en ontwijfelbaar getuigenis is dat wij een eeuwig verbond met God hebben. En hoewel onze kinderen deze dingen niet verstaan, zo mag men ze nochtans daarom van de doop niet uitsluiten, aangezien zij ook zonder hun weten dat verdoemenis in Adam deelachtig zijn, en als ze ook weder in Christus tot genade aangenomen worden, gelijk God spreekt Abraham, de vader aller gelovigen, en over zulks mede, door ons en onze kinderen zeggen in Genesis 17 vers 7, ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u, en tussen uw zaad na u in uw geslachten, tot een eeuwig verbond om u te zijn tot een God en uw zaad na u. Dit betuigt ook Petrus in Handelingen 2 vers 39 met deze woorden, want u komt de belofte toe in uw kinderen en allen die er verre zijn, zoveel als hij de Heere onze God toeroepen zal. Daarom heeft God voormaals bevolen hen te besnijden, het welk een zegel des verbonds en de gerechtigheid des geloofs was, gelijk ook Christus hen omhelst de handen opgelegd en gezegend heeft, naar Marcus 10 vers 16. Terwijl er nu de doop in de plaats der besnijdenis gekomen is, zo zal men de kinderen als erfgenamen van het Rijk Gods en van zijn verbond dopen. En de ouders zullen gehouden zijn hun kinderen in het opwassen hiervan breder te onderwijzen, opdat wij dan deze heilige ordening Gods tot zijn eer, tot onze troost en tot stichting der gemeente uitrichten mogen, zo laat ons zijn heilige naam aldus aanroepen. O almachtige, eeuwige God, gij die naar uw streng oordeel de ongelovige en onboetvaardige wereld met de zondvloed gestraft hebt en de gelovige Noach zijn 8 zielen uit uw grote barmhartigheid behouden en bewaard, en gij die de verstokte farao met al zijn volk in de Rode Zee verdronken hebt, en uw volk Israël de roofvoet daardoor geleid, door het welk de doop beduid werd. Wij bidden u bij uw grondeloze barmhartigheid, dat ge deze kinderen genadig geluk wilt aanzien, en door uw heilige geest uw Zoon Jezus Christus inlijven, opdat ze met hem in zijn dood begraven worden en met hem mogen opstaan in een nieuw leven, opdat zij hun kruis hem dagelijks navolgend vrolijk dragen mogen, hem aanhangend met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde, opdat ze dit leven, het wel het toch niet anders is dan een gestadige dood, om u entwil getroost, verlaten en de laatste dagen voor de rechterstoel van Christus uw Zoon zonder verschrikken mogen verschijnen door hem, onze Heer Jezus Christus uw Zoon, die met u in de Heilige Geest één enig God leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Verzoek nu de doopouders om op te staan. Geliefden in de Heere Christus. Ik heb gehoord dat de doop een ordening van God is. Om ons en ons zaad te verbond te verzegelen. Daarom moeten we hem tot het einde en niet uit gewoonte of ook uit bijgelovigheid gebruiken. Opdat het openbaar worden dat ge al zo gezind zijt, zult gij van uw entwege hierop ongeveinsdelijk antwoorden. Eerstelijk, hoewel onze kinderen in zonde ontvangen en geboren zijn, en daarom aan allerhande ellendigheid, ja, aan de verdoemenis zelf onderworpen, of ge niet bekend dat ze in Christus geheiligd zijn, en daarom als lidmaten zijn er gemeente behoren gedoopt te wezen. Ten andere, of de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en in de artikelen des christelijke geloofs begrepen is en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, niet bekend de waarachtige en de volkomene leer der zaligheid te wezen. En ten derde, of gij niet belooft en voor u neemt deze kinderen, als zij tot hun verstand zullen gekomen zijn, waarvan ge vader en moeder zijt, in de voorzijde leer naar uw vermogen te onderwijzen te doen en te helpen onderwijzen. En geliefde ouders, wat is er op uw antwoord? Geliefde ouders, wat kunnen bepaalde gebeurtenissen in de mensenleven toch van grote betekenis en van invloed zijn? Zo was dat ook zeker in de tijd die achter u was en op het moment dat in uw gezin het nieuwe leven zich aandiende. Bij sommigen voor het eerste maal en bij anderen waren naar geboortes vooraf gegaan. Maar wat een gebeurtenis is dat in een mensenleven. In ene keer staat het leven in ene keer anders getekend. De aandacht gaat er immers uit naar dat nieuwe leven. En het hele gezin moet zich daar dan ook aan aanpassen. Alles richt zich immers op dat nieuwe leven dat u betrouwd is. Het heeft je volkomen aandacht en, als het goed is, ook weer aparte zorg. En als het nog beter is, een apart gebedsleven. Want immers, daar ligt nieuw leven. En als u meegeluisterd hebt naar het toch zo treffende doopformulier, dan hebben ze dat geschreven in het licht van de eeuwigheid. Want u, wij, onze kinderen, wij staan straks voor de rechterstoel van Christus. Er staat iets opmerkelijks bij. Daar zal dan een deel zijn dat daar zonder verschrikking staan zal. En dat die verschrikking er niet meer is, is deze. Omdat de Heer ze heeft delen in de rijke betekenis van dat waar u vanavond hiervoor samen bent. Namelijk de prediking van het sacrament. De prediking van de verzoening. De prediking van de prijs die zo volmaakt en zo volkomen is opgebracht, dat er van zijn mensen zijde niets meer bij kan, maar ook niet meer bij hoeft. Nou, al die gebeurtenissen, die hebben de laatste weken in uw jonge gezin aandacht gehad. Zeker. Maar dat kan ik eigenlijk in elke doopbediening wel doen. Bepaalde situaties ophalen. Gebeurtenissen om en bij de geboorte, na de geboorte. En breidt u dat maar uit. Maar in één ding is het gelijk. Nieuw leven is een wonder. Ik zei u dat een bepaalde gebeurtenis in een mensenleven een heel leven kan veranderen. Een andere koers doen uitgaan. Dacht u, als er nu zoveel aandacht gaat naar dat nieuwe leven dat u ontving. Wat moet het dan wel zijn, ouders? Al dat genadeleven, dat nieuwe leven uit God in ons leven openbaar wordt. Leven kan toch niet verborgen blijven. Leven, dat komt openbaar. Ik sprak dat het aandacht heeft, het leven dat u ontving. En ik dacht aan dat aandacht van de hemel. Van dat wonder waar de kerk van zingt, van denk aan dat vaderlijke medogen. Hoor je, nooit teerder. Dan als je het leven bezit, kan uw gedachte zijn naar hetgeen dat u ziet. Wel, dat geloof ik. Als God het genadeleven verheerlijkt, dat er een toezicht van den hemel is. Weet u, daar staat dat hij spelend was in de wereldse zaadrijks. En zijn vermaking was met mensenkinderen. U mag met de toebetrouwde zaad u vermaken in natuur en in genade. Maar hoe sterk dat ook zijn zal, en hoe gedreven door de liefde, er zal nooit meer vermaking kunnen zijn dan hem die vermaak had met mensenkinderen, toen hij spelende was in de schoot van zijn vader. En dan hoop ik dat je dat mag zien in het opwassen van uw kinderen. Het heilig vermaak Gods in het leven van het pandje dat God u geschonken heeft. Gebeurtenissen kunnen heel veel veranderen in een mensenleven. Vraag maar waar God zijn genade verheerlijkte. Of er dan niets gebeurde. Ik hoop dat dat ander vermaak waarvan sprake rijk in de gemeente openbaar mag worden. Ten opzichte van de tijd. Och, daar kan je veel van zeggen. Over donkerheid. Maar er ligt ook een toezegging. Van een volk dat in de duisternis wandelt. Dat zal toch een groot licht zien. De duisternis heeft het nog nooit van het licht gewonnen. We gaan de ouders en hun zaad na de bediening van de doop toezingen. De zegenbede uit 134. Dat is Heer de zegen op uw dal. En dat doen we dan na de bediening van de doop. Komt u maar. Johanna Berendina, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heilige Geestes. Jantje, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heilige Geestes. Cornelis Evert, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heilige Geestes. Cornelis, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heilige Geestes. Gerrit, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heilige Geestes. Kom deze kant. Kom deze kant maar. Ja. Dirk, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heilige Geestes. Komt u in deze kant. Jan, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heilige Geestes. Johanna Dirkje, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heilige Geestes. Amen. Deze doopdienst met dankzegging. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat gij ons en onze kinderen door het bloed van uw lieve Zoon Jezus Christus al onze zonden vergeven en ons door uw Heilige Geest tot lidmaten van uw enige geboren Zoon en alzo tot uw kinderen aangenomen hebt en ons dit met de heilige doop bezegeld en bekrachtigd. Wij bidden u ook door hem, uw lieve Zoon, dat gij deze kinderen met uw heilige geest altijd wilt regeren, opdat ze christelijk en godzaliglijk opgevoed worden en in de Heere Jezus Christus wassen en toenemen, opdat ze uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid, die gij deze kinderen en ons allen bewezen hebt, mogen bekennen en in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester Jezus Christus leven en vromelijk tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk strijden en overwinnen mogen, om u en uw Zoon Jezus Christus met schade de Heilige Geest, de enige en waarachtige God, eeuwiglijk te loven en te prijzen. Amen. Wij zingen, tot voortzetting van ons samen zijn, uit Psalm 140. We zingen er van de versen 1, 4, 7 en 13. Ik noem u 140. 1, 4, 7 en 13. O Heere, verlos mij uit de banden. Bescherm mij voor de goddeloze. O Heer, mijn rotsteen en mijn sterkte. En de vromen zullen u verhogen. Terwijl we zingen, wordt er collecte. En dan kunt u de kinderen de kerk uitdragen. We zingen 140, 1, 4, 7 en 13. liefdende schrift voor vanavond. Een vervolg van onze Bijbellezing in het tweede boek van Samuel. Het tweede hoofdstuk. Ik lees u daarvan de eerste vier versen. 2 Samuel 2. En het geschiedde daarna dat David de Heere vraagde, zeggende: zal ik optrekken in een der steden van Juda? En de Heere zeide tot hem: trek op. En David zeide: waarheen zal ik optrekken? En hij zeide: naar Hebron. Alzo toog David derwaarts op, alsook zijn twee vrouwen, Ahinoam, de Israëlitische, en Abigaël, de huisvrouw van Nabal de Karmeliet. Ook deed David zijn mannen optrekken die bij hem waren, en niegelijk met zijn huisgezin. En ze woonden in de steden van Hebron. Daarna kwamen de mannen van Juda en zalfden aldaar David tot een koning over het huis van Juda. Tot zover de schrift. Ze spreekt ons over David tot koning gezalfd te Hebron. David tot koning gezalfd te Hebron. De weg tot de zalving. En het wonder van de zalving. David tot koning gezalfd te Hebron. Was een weg die tot die zalving leidde. En het is ook een wonder toen de zalving gebeurde. Gaan we proberen te overdenken. En Gods geest geven daartoe het getuigenis. Geliefden, wat ons in de eerste plaats in deze geschiedenis moet bezighouden is dat de Heere voor zijn eigen werk instaat. Laat dat tot u doordringen. Wij kunnen voor God niet instaan. Wij kunnen voor Gods werk niet instaan. Wij kunnen voor onszelf niet instaan. Maar God staat in voor zijn eigen werk. Dat is duidelijk. Dan komt in deze geschiedenis dan ook wonderlijk openbaar. Er is nog een zaak die vanavond onze aandacht moet hebben. Namelijk, de Heere kroont ook zijn eigen werk. Mensen kunnen elkaar willen kronen. Niet aan meedoen hoor, niet aan meedoen. Mensen kunnen je ook willen omkronen. Ook dat lukt niet. God kroont altijd zijn eigen werk. Zo zal uiteindelijk eindigen in de belijdenis van de kerk van eeuwig bloeit de gloriekroon op het hoofd van Davids grote zoon. De wegen die de Heere daartoe houdt, ze zijn vaak onbevattelijk. Ze zijn er soms te strijden met de reden. Ze voeren Gods gemeente in hoogten en ze leiden naar diepten. Ze gaan door de duisternis en ze voeren tot het licht. Ze leiden tot vastgelopen wegen om te leren dat God ze als een wonder weer ontsluit. Zo komen we tot die rijke belijdenis dat het God is die in ons werkt. Beide het willen en het werken naar zijn welbehagen. De zaken van Gods gemeente liggen in goede handen. Het is naar het woord van Jezus. Niemand rukt ze uit de hand van mijn Vader. En niemand rukt ze ook uit mijn hand. Maar we moeten naar de tekst. Een wonderlijke periode gaat aanbreken in het leven van de man naar Gods hart. Misschien heeft het u verbaasd, wanneer we de vorige maal met u stilstonden bij Siklag. En wat er in Siklag allemaal gebeurd is. En dat David uiteindelijk weer in Siklag terugkomt. En daarvan de grote buit die hij had heeft uitgedeeld. Ja, tot Juda en Hebron toe staat er eigenlijk. En dan komt het 31ste hoofdstuk, het slothoofdstuk van 1 Samuel. En dan komt het eerste hoofdstuk uit het boek van Samuel. En u denkt bij uzelf, dat wordt dan zeker niet waardig geacht of van geen betekenis geacht. Want de bijbellezing van vanavond, die begint nu dan toch maar in eenmaal bij dat tweede hoofdstuk. Nou, dat vraagt even verduidelijking. Nee, juist de tekstwoorden die binden ons om de hoofdstukken die aan dit voorbij gingen duidelijk te maken. En hoe dan wel? Wel, omdat dit tweede hoofdstuk inleidt met deze woorden. En het geschiedde daarna. Dus onlosmakelijk roept de tekst op. Om wat ging er dan wel vooraf? Eer dat hier dit besluit in het tweede hoofdstuk onze aandacht vraagt. Namelijk, het geschiedde daarna. En nog te meer, omdat we met u immers het thema zouden overdenken. David tot koning gezalfd. En misschien denkt u bij uzelf, u bent 14 jaar te laat. Want hij is de gezalfde. Hij is het toch? Die door de bijzondere onderwijzing des Heren aan Samuel werd aangewezen, daar in Bethlehem, in het huis van Isaï, toen al degene die Isaï volwaardig vond, bij God de maat niet haalden. Wat uitdrukkingen eigenlijk, hè? Die bij God de maat niet haalden. En uiteindelijk, jong en oud, zal het daar in u en mijn leven een keertje over moeten gaan. Niet waar? Halen we de maat bij God? En dat is de vraag die nu ook vanavond weer tot ons komt. Want toen die maatlat van Isaï niet geldend was, voerde de Heere de maatlat van zijn verkiezend welbehagen in, door de ziener te zeggen, deze is het, zalf hem tot een koning over Israël. En dan toch vanavond over de zalving van David te Hebron. Hij is toch de gezalfde? Daar lag toch een goddelijke belofte in verklaard. En heeft in verwondering de dichter eeuwen later dat niet nagezongen. Zal nooit herroepen wat ik eenmaal heb gesproken. Wat uit mijn lippen ging, blijft vast en onverbroken. Ik heb een held voor Israël hulp beschoren. Hem uit het volk verhoogd, hem heb ik uitverkoren. Ik heb David mijn knecht, mijn gunsteling gevonden. En hem met heilige zalf aan mij en het rijk verbonden. En dan toch de zalving van David te Hebron. En boven dit alles is deze zalving niet bekendgemaakt. Was het niet duidelijk voor Isaï? En hebben de broeders van David het niet gezien? Dat de olie uit de horen gedropen heeft op het hoofd van de Benjamin? Al hebben ze daar wel heel veel moeite mee gehad om dat goddelijke wonder van verkiezend welbehagen te aanvaarden, want dat is een wonder. En was het niet duidelijk geworden, ook naar buiten, had Jonathan de zalving niet overgenomen? Toen ze samen dat verbond hadden gesloten, daar in de stilte in de buurt van Gibea, en hadden ze de kleding niet gewisseld, en had hij zijn zwaard niet gegeven aan de man naar Gods hart, tot een bewijs dat hij de zalving, de goddelijke verkiezing overnam. En nu, de zalving te Hebron. Was het niet bekend bij Achimelech? Was het niet bekend bij de priesters en bij de honderden die hem volgden, en had zelfs die huisvrouw van Nabal dat niet gezegd? God heeft je gesteld tot een overste over Israël. En zelfs de vijanden van zijn ziel, ze wisten het. Saul heeft gezegd tegen zijn zoon, weet je dan niet? Weet je dat niet, dat die zoon van Isaïe? En Doach, de Edomiet, die wist het ook. Zelfs de vijanden hebben moeten zien het wonder van goddelijke genade en goddelijke vrijmacht. Wat ik u zeggen wil, genade kan toch niet verborgen blijven? En wat God doet, het gebeurt toch niet in een hoek? Dat geeft toch zijn vruchten naar buiten, niet waar? En nu staat deze man naar Gods hart. Die staat in Siklag. En nu wordt opnieuw de aandacht gevraagd voor een wonderlijke zaak, namelijk zijn zalving. Ik lees het geschiedde daarna. Dat betekent dus wat daarvoor is gebeurd. En bedoelt hij letterlijk, en dat leerde ons het grondwoord ook, nog zo kort geleden gebeurd is. Daarom hebben de hoofdstukken hier vooraf zo nauw verband met de aanvang van dit tweede hoofdstuk. Nu geschiet is, maar er gebeurde heel wat vooraf. En dat we dat ook eens mochten onderzoeken voor eigen hart en leven. En dat we dan tegelijkertijd dat onderwijs eens terug zouden brengen in het leven van hem die Davids zoon en Davids heren genaamd is. En welke wegen eindelijk geleid hebben tot dat heilige wonder van eeuwig bloeit die gloriekroon op het hoofd van Davids grote zoon. Wat is er dan nog mee gebeurd? Ja, dat weten we. Bij David? Nou, de Heer had het voor hem opgenomen. Maar dat doet de Heer altijd voor zijn kinderen. Houd dat maar vast. Ons zwaar doet ons dat waar niet erven. En hij heeft geen sterkte aan de benen des mans. Echt niet waar. Maar de Heer die voert zijn eeuwige raad uit. Ook dat gebeurde vlak hiervoor. De Heer heeft immers de aanslagen van de Amalekieten verhinderd. En de aanslagen op Davids koningschap teniet gedaan. Juist dan, wanneer de kroning van David het dichtstbij is, dan is de vijand op het boos. En toch, ook dat geschiedde, maar er gebeurde nog veel meer. En daarom noemde ik die eerste gedachte ook de weg die tot deze zalving heeft geleid. Eigenlijk moet je het zo zeggen. De weg naar de aanvang van zijn koningschap had in diepste zin te maken met hetgeen wat Hosea in het hoofdstuk schrijft. Ik gaf een koning in mijn toren, in mijn grimmigheid, in mijn verbogenheid nam ik hem weg. En wat dat dan heen wees, wel wat hier is gebeurd. De profeet die wijst terug naar wat tientallen jaren daarvoor gebeurd was. Israël die een koning begeerde. En dat was niet in strijd met de koningswet. Maar wel in strijd met de bedoeling van koningschap. Een koning als de volken van rondom. Daarom als Samuel zijn nood klaagt bij de Heere, dan zegt de God Israël, ze hebben niet u verworpen, maar mij. Ik gaf ze een koning in mijn toren. O, dat zou veel dingen kunnen oproepen. Al kan een mens onder de toelating heel ver komen in de ongunst zelfs. En wat een wonder, wanneer de Heere dan een weg baant tot de volmaaktheid van het koningschap naar zijn welbehagen. In mijn verbolgenheid nam ik hem weg. En dit ligt ook eigenlijk verklaard in de aanvang van dit tekst daarna. Want God heeft in verbolgenheid Saul weggenomen. Wat er allen gebeurd is, wat deze hoofdstukken vooraf aan ons bekend maakte, wel de uitvoering van Gods heilige raad. Dit is gebeurd dwars door het onmogelijke van een mensenleven. En Imerachis, de koning van de Filistijnen, heeft, nadat hij David teruggezonden had, u kent de geschiedenis die hun verleden met u overdachte. Maar Achis is in dodelijke vijandschap doorgedrongen tot aan Israël toe. En daar in die gebergte van Gibea, daar ontmoeten die legers zich. En de Filistijnen hadden zich heel goed voorbereid. Hun krijgsplan zag er uitnemend uit. De aanvallen in de eerste plaats op het koningszaad. En daarna de aanvallen op de koning zelf. Dat was het plan. Daarom schrijft het vorige hoofdstuk en daarvoor hoe dat die krijgstocht is geëindigd. Drie zonen van Saul zijn de eerste die sneuvelen. Ik hoef u dit gevecht niet voor te stellen. Met een klein beetje meedenken in de tijd van toen is het niet moeilijk. De Filistijnen met hun krijgswagens en op de wagens de boogschutters. Die boogschutters op die wagens die hebben het leger van Israël als het ware doortrokken. En uiteindelijk hebben ze gezien, daar strijdt het koninklijke zaad. De krijgswagens die hebben dat drietal met de weinige getrouwen die er waren afgezonderd, ook Jonathan. En de namen, u kunt ze lezen in de vorige hoofdstukken. En als ze die drie zonen van Saul en de getrouwen daarbij hebben omsingeld, toen is er geen gevecht geweest van man tegen man. Want ze kenden de helden Israëls. David zou later zingen in zijn klaagzang. Hoe zijn die helden gevallen? Maar ze hebben ze vanaf de wagens vandaan met de boog doorschoten. En daar liggen de helden Israëls. En even later zoeken die wagens met de paarden Saul en ze hebben hem ontdekt. En ook zij maken die omtrekkende beweging. En Saul hebben ze gevonden. En ook is er nu niemand die van die wagens afspringt. Die het zwaard trekt of de speer neemt om in het tweegevecht de koning Israëls te bestrijden. Ze kennen deze zoon die zoveel kus. En als dan ook Saul ziet dat hij omsingeld is, dan kent u de geschiedenis. Dat is allemaal gebeurd voordat David naar Hebron gaat. U kent de geschiedenis, de helden vallen, de een binnen. Ja, die naar kortstondig ongeneugd me eindeloos verheugt. En de ander. En de ander. Zeg mensen, als een mens onbekeerd sterft, waar eindigt die dan? Als een mens in zijn vijandschap sterft, waar eindigt die dan? Toch daar waar wening is en knersing der tanden. Lever je wapens in, hoort u, lever ze in, hoor. En dat is dan toch maar gebeurd, ziet u. Daarna, want voorheen ging David niet. En dan is er nog iets ingrijpends gebeurd. Dat zou misschien ook de nadruk moeten krijgen. Maar dat zal in het vervolg ook onze aandacht krijgen. Als de mannen van Jabes, als David koning is, de aandacht krijgen over de wijze waar ze het onteren van het koningschap ongedaan hebben gemaakt. Laat dat maar liggen. Er is nog wat gebeurd. Daarna geschiedde het. Wat is er dan gebeurd? Wel, het was nog wel uit het gezichtsveld van David. Maar als hij daar in Siklag enkele dagen verkeert, na de strijd tegen de Amalekieten, dan gebeurt er een wonderlijke zaak. Want er komt iemand de legertenten van David binnen. Ze hebben hem opgevangen in het kamp. Een man met gescheurde kleding. Een mensenkind met as op het hoofd. En Israël kent de geschiedenis. Dan moet het droevig zijn. Dan moet er rouw zijn. Dan moet er verdriet zijn. Uitwendig is het dus duidelijk te zien. Een man in nood en rouw en verdriet. En hij heeft gevraagd om David te spreken. En David, bekomen van de strijd tegen de Amalekieten, heeft deze jongen zijn tent binnengelaten. En hij vraagt aan hem, wie zijt ge? Ik ben een Amalekiet. Een Amalekiet. Een Amalekiet. Daar heeft hij toch zojuist de strijd tegen gevoerd. Ja, maar ik kom vanuit het leger van Israël. Ik ben een ontkomene. Oh, heb jij gestreden in het leger van Israël? Dan moet je een besnedene zijn. Anders mocht je het leger Israël niet dienen. En de koning zeker niet. Dan moest er dus in je leven een omkeer gebeurd zijn. Dan moest je de Amalekieten losgelaten hebben. En betrouwen genomen onder de vleugelen van Israëls God. Bent u zo namelijk iets? En bovendien heb ik een boodschap. Ik heb de strijd gezien. En David, kijk eens, ik heb wat bij me voor je. Wat dan? Ik heb de kroon van Saul. En ik heb de waardigheden van Sauls koningschap, die heb ik. Daarna geschiedde het. En hoe kom jij er dan? Van Timmers, we weten dat Israël verslagen en dat de andere dag men het leger inging en op die andere dag heeft men de dode lichamen van Saul en zijn drie zonen gevonden. En er staat dan toch maar duidelijk in dat vorige hoofdstuk, dat toen de wapendrager zag dat Saul gestorven was, dat hij ook de dood begeerde. Hoe kom jij aan deze bezittingen? En dan gaat deze man een verhaal vertellen. Als een listige aanslag, als een laatste pijl vanuit de hel vandaan. Hier de kroon van Saul, de koninklijke waardigheden van Saul. Maar David, die wordt niet gekroond met de kroon van een ander. En de waardigheden van Saul, ze zullen zijn koningschap niet bevestigen. Daarom ben ik begonnen om tegen u te zeggen dat God zijn eigen werk kroont. Wat zoekt deze Amalekiet? Wel, als we het alles goed nalezen, heeft hij van verre die strijd gezien. In diepste zin is hij slechts een verachtelijke lijkrover. Die zich verborg en zodra dat de strijd voorbij was en verplaatste, het slagveld opkom en de buit probeert te vinden in de gedode lichamen van de soldaten. En zo heeft deze Amalekiet Saul gevonden en hem beroofd. Eer de dag later de Filistijnen het lichaam van Saul en zijn zonen vonden. Zekerlijk, als die Filistijnen het gevonden zouden hebben, zouden ze in triumf meegenomen en neergelegd hebben voor hun god Dagon. Maar deze Filistijn, die heeft een hele, wat deze Amalekiet heeft een ander oogmerk. Binnendringen in het koninkrijk Gods met leugen en bedrog. En met gestolen goederen. Jongen, daar zou je toch bang van worden. Als je dat eens tot jezelf door laat dringen. Dat het zo ver komen kan. Dat een mens met leugen en met bedrog. En met gestolen goederen. De koninkrijk Gods dag binnen te komen. Daar zou je toch bang voor. Maar één ding is niet onduidelijk. David kijkt er dwars doorheen. En hij ziet deze rover. En hij ziet zijn doel. En hij doorgrondt wat hij voor heeft. En dan kent u de geschiedenis. Zulke zijn kinderen des doods. Ook dat is daarna dat onze aandacht vraagt. En dat David met deze Amalekiet en met het verlies van Saul niet blij is, blijkt wel. Want dan neemt hij de harp. En dan zingt David zijn bekende klaagzang. Begrijpt u nu de aanvang van deze tekstwoorden? Die jongs heen wijzen naar iets wat voerde tot de zalving. Een weg van strijd, een weg van onmogelijkheid. Een weg waarin God vol zijn eigen werk toch komt in te staan. Daarna Davids klaagzang. En hij zingt zijn klaaglied. En hij zingt het uit voor de ogen en de oren van de levende God. Hoor maar. O sieraad Israëls, op uw hoogten is hij verslagen. Sieraad Israëls. Nee, dat bedoelt hij Saul niet mee. En ook Jonathan niet. Dat bedoelt hij die God mee. Die zijn kerk versiert met genade en weldadigheid. O God, u bent het sieraad van uw gemeente. Maar nu is uw sieraad op aarde gevallen. En dan klaagt hij bijzonder zijn hart uit over Jonathan. Hoe zijn de helden gevallen in het midden van de strijd. Jonathan is verslagen. Ik ben benauwd om u entwijl, mijn broeder Jonathan. Ge waart me liefelijk, uw liefde was me wonderlijk dan de liefde der vrouwen. Kijk, nu begrijpt u toch de aanvang van dit tweede hoofdstuk. Daarna geschiedde het. Er is veel gebeurd. En als nu David hoort hoe God zijn zaken opgelost heeft, zou kon ver komen, maar niet verder dan God toeliet. Achis kon ver komen, maar niet verder dan God toeliet. Amalek kon ver komen, maar niet verder dan dat God toegelaten heeft. Tot een heilige les in het leven van de strijdende kerk op aarde. Ziet u gemeente, dit kan ik in een enkele woord afronden. God gaat het winnen en zijn kerk met hem. onze oude belijdenis leert, zijn en mijn vijanden, die zal God er niet doen. Maar mij zingt die kerk en allen die hem lief hebben met een eeuwige kroon komen te kronen. Dat is de les die er in Siklag tot ons komt. God voert zijn raad uit om zijn kinderen te leiden tot de weg van de zaligheid. Langs de weg van bange worstelingen en onbegrijpelijke wegen. Ik lag er nog een les in. De les van Davids zoon en Davids Heer. De weg van zijn zalving tot de zalving tot het eeuwige koningschap. Daar lag het exempel voor ons, gezalfd met de eeuwige geest zonder mate. Ik ben van eeuwigheid gezalfd van voor de oudheden der aarde aan, eer de bergen geboren waren was ik. Hij is de gezalfde met de geest zonder mate. Daar in de eeuwigheid lag de belofte van het eeuwige koningschap. En in de weg die voeren zou naar zijn koningschap was de weg van lijden, van strijd, van verguizing, van verwerping, maar toch eeuwig bloeit de gloriekroon. Op het hoofd van Davids kroon. En als dit nu de weg is van de koning. Zou de weg van de kerk zo niet zijn? Als de weg van de koning ging door de onmogelijkheid. Ja, met spot en hoon zijt gij dan een koning. Zou dan de weg van de kerk anders zijn? Ze komen uit de grote verdrukking. En hebben hun kleding gewassen in het bloed van het lam. Opdat u weet, kinderen Gods, dat de louterende wegen die God komt te houden, u alleen maar gelijkvormig maken aan hem waarvan de apostel schreef. Zullen we met hem lijden, we zullen ook met hem verheerlijkt worden. We dragen de littekenen Christus. Ja, ja. David tot koning. En dan de weg die tot die zalving leidde. De weg van de strijd. En toch een weg die eeuwig tot zijn kroning leiden zal. En wat er dan gebeurt als David dit alles verwerkt heeft, zijn klaaglied uitgezongen heeft. Dan vind ik daar, mag ik het zo uitdrukken, niet de man die nu de vlag uithangt. Nou. En zegt, ziezo, dan kan ik vooruit. Maar weet je wat ik dan vind? Als bewijs van dit goddelijke wonder in zijn leven. Dan ben ik een man onder God. Heb je het nooit begrepen? Laat het anders tot een toetssteen in uw leven zijn. Als God wonderen doet in ons leven, welk terrein ook. Wanneer hij zijn weldadigheid aan ons bewijst, kom je altijd in stof terecht. Altijd in verwondering. Dat begrijp je nooit. Omgezien naar een dode hond. Als een vreemde. Dan komt de kerk in de ootmoed. En in de vernedering. Ik ben niet waar dat je onder mijn dak inkomt. Dan kom je om het stof voor de hemel terecht. En nu David er in Siklag met al die grote wonderen die gebeurd zijn. Dan komt die man onder God terecht. Mag ik het zo tegen u zeggen? Een van de genadebewijzen kan ze niet nadoen. Maar ze zijn er wel. Dat is dat plekje dat de Heer naar zijn vrijmacht aan de zijne verleent. Ja. Weet je wat ze daar getuigen? De Heer heeft bij ons wat groots verricht. Ik heb je 140 laten zingen. Weet u waarom? Psalm 140? Wel, David heeft in deze situatie waar we nu zitten met de tekst, Psalm 140 gedicht. Rotssteen mijner sterkte, ge zijt me steeds tot heil verstrekt. En in de strijd waar elk het bemerkte, mijn hoofd als met een schil bedekt. Weet je waarom 140? Hij zingt het daar. De vromen zullen u verhogen, gezegend door uw milde hand. De oprechten zullen voor uw ogen steeds bloeien in de gewenste stand. Ja, daar zingt hij van de wegen Gods. Daarom zong u 140. Ik zeg u, vind David in stof. Luistert u maar. Ben je daar ook terechtgekomen? Na de geboorte van je kindje? Ja. Heb je toen ook stil naar God liggen schreeuwen, moedertjes? Oh, God, ben er weer door. Heb je toen ook verwonderd gezegd, heren, ik was het niet waard. En vaders, hij is ook bij kraambed van je vrouw gestaan. En bij het wonder van de geboorte, oh God, ik was het niet waard. En deze man Gods dan, luistert u maar. En het geschiedde daarna, dat David de Heere vraagde. Ja, hoe dat gebeurd is. En vervolg, daar ga ik even over denken met u. Maar we gaan eerst een versje zingen. Van de Koning, 72, het eerste vers. Geef Heere de Koning uw rechten en uw gerechtigheid als koningszoon om uw knechten te richten met beleid. Dan zal u al uw volk beheren rechtvaardig, wijs en zacht. En uw ellendige regeren recht doen op hun klacht. 72, het eerste vers. David heeft een arp neergelegd, zijn klaaglied uitgezongen en een opdracht gegeven. Dat staat in de tekst. Want ik lees immers en hij vraagde de Heer. Wat dat betekenen wil, wel, hij heeft een boodschap gezonden naar Abjatar, de hoge priester. Abjatar, kom met de efod. Met de Urim en de Tumum. Kom, ik heb raad van de hemel nodig. Maar David, de weg is toch vrij? Saul is dood. De weg is toch vrij? Je kan toch nu zelf de kroon op je hoofd zetten? Heer heeft al de woeste baren en brede stromen de weg gebaand. Wat sta je nog in de weg? Roept het uit, David is koning. Nee, zo werkt God niet, in de genade ook niet. Kronen, dat is een zaak Gods. De zaken oplossen ook. Abjatar, gaat Abjatar halen. Efod, de Urim en de Tumim. en in mijn gedachten. Ik zie die hoge priester komen met het hoge priesterlijk gewaad, zoals het naar de eis Gods in de wetgeving in Leviticus omschreven is. Koning David, vraag, ik wil raad hebben van de hemel als een wonder. Dan weet je het zelf niet meer. En je wil het zelf niet meer weten. En je wilt het ook zelf niet invullen. Dan laat je God toch baas in je leven. Maar dat is een geheim. Wat wil je weten? Ik wil weten of ik naar mijn volk mag. Ja, ja. Voor Israël hulp beschoren. Hem uit het volk verhoogd. Juda gezeid het, u zullen uw broeders loven. Scepter zal van Juda niet wijken. Mag ik nu naar mijn volk, gezalfd, het volk waarover hij gezalfd was, aangewezen. En nu de weg tot dat volk. Ook daarin wil hij afhankelijk zijn van de levende God. Wat een wonder, mensen. Als de levende kerk geen stapje wil doen buiten de hemel om. En dat is het in wezen. Je zou toch kunnen zeggen, die man heeft nou toch recht. Hij kan zich toch beroepen op hetgeen wat in het verleden gebeurd is. Maar dat doet hij niet. Hij wil het van de Heer weten. Wat voor is, een verborgenheid. Maar wat hij begeert, dat is niet onduidelijk. Hoor maar. Zal ik optrekken naar een van de steden van Juda. Daar ligt zijn verbondenheid mee. Hij is niet naar Achis gegaan, hoor. Niet naar de vijanden van de kerk. Nee, nee. Hier wordt een klein beetje geoefend van. Ik ben een vriend. En ik ben een metgezel van alle die uw naam ootmoedig vrezen. Mag ik naar Juda toe. Daar ligt zijn hart. Hij heeft het lang moeten ontberen. De gemeenschap met God, de gemeenschap met Gods kinderen, is niet het feest van elke dag, vast niet. Maar het ontberen heeft hem wel begeerlijk gemaakt. Abjatar, raadpleeg de Urim en de Tumim. Mag ik naar Juda? En als je knietjes buigt, als je naar Gods huis komt. En als je zo nou vanavond begonnen bent, dat je je baby aangekleed hebt. Toe vaders, wie van u heeft de knieën voor God gebogen? Moedertjes, wie van u heeft, dat je de baby pakte naar de kerk, gevraagd, o God, wat leven makkelijk, vind je niet? Wat leven toch ver van de waarheid? Of misschien vergis ik me. Dat zou een wonder zijn. Maar deze man die schreeuwt het uit. Abjatar vraagt het. En dan krijgt hij nog antwoord van de hemel. Dat is een dubbel wonder. Want de Heer hoeft helemaal geen antwoord te geven. Dat is ook naar zijn soevereiniteit. Hij zegt. Trek op. Je mag gaan in mijn gunst. Onder mijn leiding. Hij zegt wel. Dankjewel, Heer. Maar waar moet ik nou naartoe? U zegt, trek op, Heer. Ik mag weten dat de gang in uw gunst is. Maar dan weet ik nog niet waar ik naartoe moet. Mag ik? Nee, hij vraagt helemaal niks. En dan zegt de Heer, ik zal je zeggen waar je naartoe moet. Je moet naar Hebron toe. Dat is ook een zaak van overdenking. Waarom stuurt de Heer hem nou niet naar Bethlehem? Daar komt hij toch vandaan? Dat is toch vaders huis? Zijn vader was toch Isaïe uit Bethlehem? Daar zou toch roem uitmaken? Bethlehem, de kleinste onder Juda, om daar een grote residentie van te maken. Om daar een zetel van te maken van Davids koningschap. Nee, nee, die profetie weet je wel, hè? Die profetie van zijn zoon, die in zijn lenden besloten ligt, die moet altijd nog ingevuld worden. Bethlehem Ephrata. Zijt geklein om te wezen onder de duizenden van Juda. Uit u zal me voorkomen. Dan zal de koning der koningen geboren worden. In de stal, daarom Bethlehem niets. Hebron wel. Ja, maar dat is historie. We kennen Hebron, Kiriat Arba. Zo heette het vroeger. En daar kwam Abraham, die is een vreemdeling. In een vreemd land daar verkeerd heeft. Driewerf gelukzalig. Als Gods gemeente zo leven mag. Als een vreemdeling in een vreemd land. En als je het niet wil zijn, dan zal God je het wel maken. Hoor je? En als je vreemdelingsleven moeilijk vindt, zal God je het wel leren. Maar je moet een vreemdeling in een vreemd land zijn. Het is niet zo best dat we ons zo thuis voelen op de wereld. En die we alleen in dit leven op Christus zijn hopende, zijn we toch de ongelukkigste van al het schepsel. Hebron, ja ja, daar bij de eikenbossen van Mamre. Daar in die wonderlijke plaats, bij Kiriat Arba. Daar was Abraham. En hij handelde met de zonen Hets. Het was het eerste stukje eigen land. Het eerste stukje eigen land van een vreemdeling. Wat zijn begraafplaats. Nooit eens begrepen? Dat was zijn eigen stukje land. En daar in Kiriat Arba, in Hebron bij de eikenbossen van Mamre, waar hij handelde met de zonen het, heeft hij betaald van de goederen die hij van de hemel ontvangen had. Tot een erfbegrafenis, daar heb ik Sarah begraven. Abrahams graf kwam erbij. Isaac, Rebecca, Jacob. En ik hoor Jacob in zijn leven zeggen, en daar heb ik Lea begraven. Hebron, de erfbegrafenis van Gods kinderen. Wat zullen de hemelen daveren als Davids zoon en Davids heer op de wolken des hemels zal verschijnen, mensen. En daar in dat Kiriat Arba Hebron het graf, het stof van de vaderen openen zal. En daar bij Hebron de hemelen zullen juichen en ze aan de rechterhand Gods geplaatst zullen worden. Eeuwig bloeit die gloriekroon. Ja, ja. Hebron. Laten de priesterstad. De vrijstad. Hebron. Een bijzondere plaats. Waar God de heerlijkheid van zijn koninkrijk wil gebouwen. Als een residentie van zijn gezalfde. Ga naar Hebron. En dan gebeurt er iets wonderlijks. Dan gaat hij. En weet je wat ik dan lees? Moet u eens goed luisteren. Het wordt een zegentocht. Wat zegentocht? David. Enkele dagen na die hopeloze, schijnbare hopeloze strijd tegen die Amalekieten. Een hoopje frontsoldaten die om hem heen zijn. Gekneusd en beschadigd en gewond. Nou, is dat de intocht van de koning in Hebron? Nee, nee, luister. Dat wil ik je proberen duidelijk te maken. Een zegentocht. Ga bladeren in boek van de Kronieken. Ik blader in het 12e hoofdstuk. En deze zijn het die tot David kwamen te Siklag. Toen hij nog besloten was voor het aangezicht, ze waren onder de helden. En dan worden ze allemaal genoemd. Ze worden genoemd van Benjamin, zelfs het nazaad. Van Saul was de onderstaten. Och, leest u dat. Maar wat mij het grootste verbaasde, toen ik dat nasnuffelde in de tekstverwijzingen, dat in het 22e hoofdvers dit staat. Als David zich gaat opmaken onder de toelating en gunst des Heren, ga naar Hebron, dan staat er. En deze hielpen David mede. En ze waren kloeke helden. En ze waren oversten in het Heer. Want daar kwamen de tiendeiden dag bij dag tot David. Om hem te helpen tot een groot leger. Als een leger Gods. Als David van Siklag gaat, dan is er een leger Gods bij hem. Velen hebben zich gevoegd bij hem. Ze zijn allemaal vanzelf gekomen. Hij heeft geen oproep gedaan. Nee, ze zijn vanzelf gekomen. Gewillig gemaakt op de dag van zijn eerkracht. En ze hebben de man naar Gods hart gevolgd naar Hebron. Was een kroon op hem wacht. Daar zou je lieve dingen van kunnen zeggen. Of niet? Van een volk die in de keus van het leven gewillig gemaakt wordt op de dag van zijn eerkracht. En de staten moet je niet in die mensen zeggen, want daar geloven ze niks van. Het was een leger God, zegt hij. Ze waren allemaal van God beschikt en van God verkoren om in de strijd met David op te trekken als een leger God. En zo komen ze daar Hebron binnen. En als ze Hebron binnengekomen zijn, dan staat hij, toen kwamen de mannen van Hebron, de hoofden van de stam van Juda en de edelen des volks. Het is slechts kort wat de schrift daarvan mededeelt. En daarna kwamen ze, als David getrokken is met zijn gezinnen en de mannen en de vrouwen, en ze hebben daar gewoond in de erfenis. En er kwamen mannen van Juda en zalfden al daar David tot koning over het huis. Staat niet hoe gebeurd is. Er staat alleen maar dat het gebeurd is. En er staat ook bij wat de vrucht daarvan was. De kroning van David tot een bewijs dat God voor zijn eigen werk instaat. Daar ben ik mee begonnen. Een vraag. Veertien jaar voordat David Hebron binnenkwam, was zijn eerste gang toen het leger van Saul bedreigd werd door Goliath. Daar begon de strijd. 4 jaar lang heeft hij met Sauls soldaten in het leger Israël opgetrokken. Zijn duizenden, zijn tienduizenden verslagen. 10 jaar terug deed Saul een aanslag en werd zijn vrouw Michal van hem ontroofd. En hij is als een veldhoen op de bergen voortgejaagd. 10 jaar gezworven. 10 jaar bestreden. 10 jaar veracht. 10 jaar door de schaduwen van de dood. 10 jaar langs een weg van onmogelijkheid. 10 jaar, wie houdt het vol, mensen? En toen kwamen de mannen en ze zalfden hem over het huis van Juda. Nee, niet over de Filistijnen. En niet over de Kanaanieten. En niet over de Amalekieten. Hij is koning van Juda. Hoe je bij dat volk. Hoe je bij dat volk. Dat in het volgen van diezelfde koning daar een beetje van begrijpt. 10 jaar. Langs de weg van onmogelijkheid. 10 jaar hebben we daar niet van gezongen uit 140. Als hij zijn slotlied zingt over dat goddelijke wonder daar bij Hebron. Ja. Hoe ze hem hebben aangetast. Hoe ze hem hebben bestreden. Ja, o Heer, een rotssteen, mijn sterkte, gezegd me steeds tot heil verstrekt. En in de strijd waar al ik het bemerkte, mijn hoofd als met een schild bedekt. Ja, ja. 10 jaar, hij is te dood gekomen. Zoals al Gods volk te doorkomt. Door de strijd. Door de weg van de onmogelijkheid. Hij heeft het volgehouden. In de kracht God staande gebleven. En bereid waar God hem toe had verordineerd. Nu ga ik eindigen, het is meer dan tijd. Ja, toch een wonderlijke geschiedenis van David. Je kan er wel wat van leren. Ik zie de stoep gaan naar Hebron. Ja. Ze hebben geloofd in zijn zalving. Zoals ze hem volgden tijdens de omwandeling op aarde. Een erfdeel dat gelooft in het eeuwige koningschap. In de eeuwige kroning van Sion's koning. Ja, ruim. Och, ruim. Het is naar de schrift. Kom aan met ons. Doe als wij. Jeruzalem dat ik bemin. Waar is uw weg heen? Bij de Filistijnen. Gereken bij de Amalekieten. Gereken bij drie werf gelukzalig die tussen de wieg en het graf hem als koning heeft leren kennen. Ja, geef Heer de koning uw rechten en uw gerechtigheid. En tenslotte bemoedigend, laat het je leven zijn, ouders, om die weg te gaan die God met de zijne gaat. En tenslotte 10 jaar. Dan lees ik in de Openbaring van een verdrukking van 10 dagen. Ik weet niet hoe je leeft, maar het is voor de kerk aftellen. 1 dag om, 2 dagen om, 3 dagen om, 4 dagen om, 5 dagen om. Ja, hoor je ze zingen? Blij vooruitzicht dan streelt. Zal ontwaakt uw lof ontvallen. Uw gerechtigheid aan het schouwen, verzadigd met uw goddelijk beeld. Amen. Heren, we hebben een deeltje opnieuw uit het leven van David getracht weer te geven. De man naar Gods hart, na 10 jaar een dak boven zijn hoofd. Na 10 jaar zwerven een thuis. Na 10 jaar zwerven vragen opgelost. Na 10 jaar verdrukking in de vrijheid. U handelt wonderlijk, omdat uw naam ook wonderlijk is. Dat het een toetssteen zij voor ons eigen leven. En het volgen van hem die op zijn dijen schreef. Koning der koningen en heren der heren. Laat het aanspreken. Om alles los te laten wat niet hoort tot het koningschap, zoek eerst toch dat koninkrijk Gods en zijn gerechtig. En al die dingen zullen toegeworpen worden. Bewaar de Israël. Denk bijzonder aan deze ouders met hun toebetrouwd zaad. Ach, maak ze gewillige volgelingen. Nu het nog heden genaamd wordt, kiest heden. Wie gedienen zult is de Heere, God dient de Heer, is het Baal, dient Baal. Heere, uw volk zal van veel zaken spijt hebben, berouw hebben, maar van die wonderlijke keus die u komt te werken in de dag van uw heerkracht. Daar zullen ze alleen maar van zeggen, Heere, wat jammer dat het zo lang geduurd heeft. Bewaar deze gezinnen en hun kinderen, waakt over de wegen die we gaan moeten. Reinig het tekort van ons werk, om Jezus wil, amen. We zingen 132, het 12e vers. Wat vijand tegen hem zich kant, mijn hand, mijn onweerstaanbare hand, zal hem bekleed met schaamt en schand, maar eeuwig bloeit de gloriekroon op het hoofd van Davids grote zoon. Het laatste van 132. gaat als heen in vrede en ontvang de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.